Wie is er de vorige keer niet bij geweest? Wat was er aan de hand met jullie? Ik heb 4 mededelingen vooraf. De eerste mededeling is... Ik heb een boekje geschreven, degenen die er wel waren weten dat. En dat heet Wat iedere christen moet weten over Israël en de Palestijnen. Heel af en toe kom ik iemand tegen die zegt, dat weet ik allemaal al, gefeliciteerd. Maar de meesten zeggen, hé, dat wil ik toch wel eens graag vernemen. Het is ook in het Duits en in het Frans, in het Spaans en in het Engels verkrijgbaar. Maar ik heb vanavond alleen de Nederlandse bij me. Maar er is intussen een tweede boekje gekomen. Mijn uitgever vroeg, waarom ben je eigenlijk een christen? Ik zei, hij kende niet een boekje over schrijven. Dat heb ik gedaan. En het ligt daar. Waarom ik een christen ben. Is net uit. Spiksplinternieuw. Dus als je nou de ene titel neemt, wat een christen moet weten over, en je hebt vervolgens de vraag, ja, maar wat is een christen? Dan neem je dat andere boekje erbij. De derde mededeling is dat er overmorgen weer een boekje van mij uitkomt. Ik vind boekschrijven zo leuk, ik kan er niet genoeg van krijgen. Wie van jullie heeft de trilogie gezien die vorig jaar van mij uitkwam? Die bestaat uit 3 delen. Deel 1, de Sheikh, dat gaat alle 3 over Joodse zaken. De eerste, de Shechina, dat is de heerlijkheid van God, zoals die in het Oude en het Nieuwe Testament zichtbaar wordt. De tweede, de Torah, de wet van Mozes, maar eigenlijk de hele schrift. En het derde deeltje heet de Messias. Zit samen mooi in een doosje. Wie van jullie heeft dat wel eens gezien? Hier is nog echt veel werk aan de winkel. En toen dacht ik, toen ik dat klaar had, toen had ik zo'n leeg gevoel. Ik dacht, ik schrijf er nog een 4e boekje bij. En dat komt overmorgen uit. Dus dat heb ik nog niet bij me. Maar de volgende keer hoop ik daar ook een doos van bij me te hebben. Dat boekje heet Het Volk van God. Wat is het? Wie horen erbij? Dus is Israël nou het volk van God? Zijn wij ook volk van God? Is het dan hetzelfde? Is het verschillend? Hoe zit het met dat volk? Waarom heeft God eigenlijk een volk? Waarom heeft hij eigenlijk een volk uitverkoren? Nou, dat gaat het in deze avonden ook daarover natuurlijk. Dus misschien vindt u dat ook leuk. Ik zal het in ieder geval de volgende keer meenemen. De 4e en laatste mededeling is, het is net al even aangegeven. De vorige keer had niemand aan geluidsopname gedacht. Dat is ook wel begrijpelijk. Plotseling moesten we van zaal veranderen. En toen heeft iemand, dat kan tegenwoordig, vroeg moesten wij zo'n kist meenemen om een opname te maken. Met enorme bandrecorders hebben wij gesleept. En nu legde iemand zijn mobieltje gewoon op mijn tafeltje. En het was niet denderend, maar mijn digitale specialist, ik denk niet dat hij er is trouwens, heb ik hem niet gezien geloof ik. Die zei, het lukt, we krijgen daar wel iets moois van. Nou, vanavond hoop ik dat het nog mooier wordt. Dus die 3 willen we plaatsen op de site groeieningeloof.nl. En misschien ook via YouTube, maar in ieder geval, u kunt het later dus nog eens een keer rustig terugluisteren. Dat waren de 4 mededelingen. Vanavond de 2e avond. De eerste avond ging vooral over het volk. Vanavond gaat het vooral over het land. Ik ga een heleboel schriftplaatsen noemen, maar ik noem er alvast eentje uit Genesis 17. Waar God tegen Abraham zegt, als hij een verbond sluit met Abraham, ik zal aan jou en je nageslacht het land waarin jij als vreemdeling verblijft, het hele land Kanaan, tot een eeuwige bezitting geven. En ik zal hun tot een God zijn. Genesis 17, vers 8. Ik heb het even letterlijk zo gelezen zoals het er staat, een eeuwige bezitting. Ik zou willen dat u dat even tot zich liet doordringen. Het land Israël is voor altijd aan Israël gegeven. Eeuwig betekent in het Oude Testament zoveel als zolang de huidige aarde duurt. Wat daarna komt, dat komt pas in het Nieuwe Testament aan bod. Zolang deze wereld bestaat, is dat het land dat door God aan Israël geschonken is. Je zou kunnen zeggen, is toevertrouwd. Want in Leviticus 25 zegt de Heere God, het land is van mij. Hij geeft het niet weg. Het is van hem, Maar hij schenkt het, hij vertrouwde toe aan zijn volk Israël. Dat prachtige land en dat bijzondere volk, dat zijn volk is. En alleen al daarom bijzonder is, omdat het het volk van God is. Dat is geen vrijblijvende zaak. Volk en land van Israël horen onverbrekelijk bij elkaar. Dat is bij de gemeente niet zo. De kerk, als de heilige vergadering der ware christgelovigen in de breedste zin van het woord, die heeft geen bepaald land op aarde. Wel in de hemel, een hemels vaderland. Maar dat is bijzonder van Israël als volk, dat zij een land kreeg. We hebben de vorige keer uit Genesis 12 gelezen. En het eerste, als God Abraham roept uit Ur der Chaldeeën, het eerste is dat hij zegt, ik breng jullie naar een land. Ik breng jou naar een land, dat zal ik jou wijzen. En dan hier in hoofdstuk 17... Hij heeft dat ook al eerder gezegd, hoofdstuk 13, maar hier in hoofdstuk 17 zegt hij, dit land ga ik aan jou geven en aan jouw nakomelingen. Zolang deze aarde bestaat, is dit land van jullie. En waarom is dat zo ontzettend belangrijk? Omdat Israël er zo lang weg geweest is. Zodat je zou kunnen zeggen, nou, ze hebben er zeker niks meer te zoeken of het is afgelopen. Ze zijn verstrooid over de aarde, nou ja, dan zal het wel goed zijn. Nee, het is niet goed. In Deuteronomium 30 zegt de Heere via Mozes, ik zal jullie verstrooien onder de volkeren en dat doe ik omdat jullie een ondeugend volk zijn, een volk dat de afgoden dient, dat elke keer van mij afwijkt. En dat zal dus gebeuren, en dat is niet alleen met de ballingschap in Babel, dat is vooral de ballingschap sinds dat in het jaar 70 de Romeinen Jeruzalem en de tempel opnieuw verwoest hebben. En Israël verstrooid is niet naar Babel, maar naar alle volkeren van de wereld. Ik ben in synagoge geweest in China. Ik ben in een synagoge geweest, ruïne, Suriname, ik had het er net met iemand over. En een synagoge op Curaçao, misschien wel de oudste synagoge op het westelijk halfrond. Overal, overal. Maar dat is niet de bestemming van Israël. Er is zelfs een gebod, hebben de oude rabbijnen op gewezen. Dat staat in Numeri 33, vers 53. Schrijf het maar liever op dan dat we elke keer al die teksten gaan opzoeken. Numeri 33, vers 53. Daar geeft God een bevel. Hij zegt, daar moeten jullie wonen. Dus het is niet van, nou ja, als jullie het leuk vinden, kun je misschien af en toe eens gaan kijken daar. Ik heb het aan jullie gegeven, maar kijk maar wat je ermee doet. Nee, geen sprake van. Het is een bevel. Een grote middeleeuwse rabbijn, Nachmanides, die heeft gezegd, dit is echt een bevel van God. En hoewel hij zelf ook in Spanje woonde, zegt hij toch, eigenlijk zou elke Jood daar thuis horen. Maar hij zegt erbij, momenteel gaat het moeilijk. Maar er komt een tijd dat dat weer in vervulling gaat en wij dit gebod van God in ere kunnen herstellen. En we weer teruggaan naar dat land. Daar komen we straks wel op terug. Maar daar hoort Israël thuis. Ik geloof dat ik het vorige keer ook al zei, je emigreert niet naar Israël als Jood zijnde. Ik hoorde pas wel van een jonge man die daarheen zei dat hij daarheen geëmigreerd was met zijn gezin, een Joodse jonge man. Ik zei, emigreren. Een Jood die naar Israël gaat, die komt daar thuis. Daar hoor je. Als je naar huis gaat, zeg je toch niet, ik ben verhuisd, of ik ben geëmigreerd. Je komt thuis, ook al zijn je voorouders al eeuwen geleden daar weggegaan, je komt thuis. Daar hoor je. Ik kom daar op bezoek. Want ik ben een gooi uit de niet-Joodse wereld. Ik kom daar op bezoek en ik ga weer terug naar thuis. Als een Jood daar komt, is die thuis. Je weet dat het Joodse Oude Testament, de Tenach, zoals de Joden dat noemen, een andere volgorde heeft dan onze Bijbels. Het eindigt niet met het boek Maleachi, maar met twee kronieken. En het is heel bijzonder in 2 Kronieken 36 om te zien hoe dat daar eindigt. Israël is in Babel, het Babylonische Rijk is ingenomen door het Perzische Rijk. En dan komt daar die koning Cyrus, Kores heet hij in de oudere vertalingen. De Grieken noemden hem Kyros en wij vertalen dat dan als Cyrus. En die zegt tegen de Joden, als jullie willen, mogen jullie teruggaan naar jullie eigen land. En dan mogen jullie daar een tempel bouwen. De tempel herstellen die ooit door de Babyloniërs verwoest is. En als je hartje drijft, en dit zijn de allerlaatste woorden van de Joodse Bijbel. Als je wilt, als zo iemand dat wil en dat in zijn hart voelt, dat moet ik doen. Hij trekt u op. Beetje oud-Nederlands. En dat is een werkwoord dat je daar vindt, dat betekent omhoog gaan. En je kent dat terug misschien wel in het woord Aliya. Aliya, dat zeggen we wanneer een Jood, die daar al eeuwen weg is, misschien zijn voorouders zijn heel lang geleden daar vertrokken, die teruggaat naar Israël. Hij maakt Aliya. Hij emigreert niet, hij maakt Aliya. Hij gaat op naar het land. Precies zoals in de laatste woorden van zijn Bijbel staat. En eigenlijk zou elke Jood dat moeten doen, alleen wij zijn niet in een positie om tegen Joden te zeggen. We zeggen niet tegen de Joden, wat doe je nog hier? Je weet toch wat de Bijbel zegt, je moet terug naar je land. Dan moet hij zelf maar achterkomen, dat weet hij ook heel goed wat er in de Bijbel staat. Dat moeten wij hem niet gaan vertellen. Maar het is wel mooi, Aliya. Dus dat is niet alleen maar keer terug, maar trek op. Als Abraham in Egypte geweest is een tijdje, en daar heeft hij een Hagar leren kennen, dat is niet zo'n gelukkige zaak geweest, maar dan staat er, hij gaat op naar het land, het beloofde land. Kanaan heette dat toen nog, wat later het land Israël zou heten. En nog weer later door de schuld van de Romeinen, die wouden niks van de Joden meer weten, die noemden het Palestina. Hetzelfde als het woord Filistea. Maar toch, Abraham gaat op. En als later het lichaam van Jacob begraven wordt aan het einde van het boek Genesis, dan staat er ook Jozef met dat lichaam, gaat op. Israël is niet het hoogste land van de wereld. En de berg Sion is ook niet het hoogste berg van het land Israël. En toch, geestelijk gesproken, is dat het hoogtepunt van de wereld. De berg Sion, ook geheten de berg Moria, waar Salomo de tempel gebouwd heeft. Wie van jullie is er wel eens op dat tempelplein geweest? Heel velen. En als het goed is, ging er een siddering door je heen, want dit is zo bijzonder. Als er een geestelijk middelpunt van de wereld is, dan is dat daar. Christen hebben dat niet nodig. Ons middelpunt is niet Wittenberg of Rome of Genève, om maar wat hoogtepunten te noemen, maar we hebben geen heilige steden. Rome is ook geen heilige stad. Jeruzalem wel. Waarom is Jeruzalem heilig? Waarom is de berg Sion een heilige berg, zoals het vaak genoemd wordt? Omdat de Heere daar gewoond heeft, in zijn tempel. De Shechina, ik noemde dat woord straks al. Letterlijk betekent dat het wonen van God. Maar dat betekent in dit geval het wonen van de heerlijkheid van God. Die verkeerde in die tempel, waar geen Jood mocht binnengaan. Alleen de hoge priester ging in het Allerheiligste binnen, eenmaal in het jaar. Je gaat die berg op. Nou, er zijn veel hogere bergen in Israël. De Hermonbergen, die zijn wel 2800 meter hoog. En die berg Sion, die haalt de 1000 nog lang niet. Maar geestelijk gesproken is dat de hoogste berg van de wereld, zo gezegd. Als je dus in Israël de pelgrimsreis maakte om de Heere God te bezoeken in Jeruzalem en de drie grote feesten mee te maken, Paasfeest, Pinksterfeest, Loofhuttenfeest, dan ging je op. Je ging letterlijk omhoog naar Jeruzalem. Dat ligt zelf ook al zo'n 720 meter hoog. En dan nog hoger naar de Tempelberg. Een hoogtepunt, maar vooral ook een geestelijk hoogtepunt. Hoe groot is dat land eigenlijk dat God aan Israël heeft toevertrouwd? Het blijft van hem, het is altijd zijn land. Dus als ze ruzie maken vandaag de dag van wie dat land nou is, van de Heere God, van Israël of van de Palestijnen, dan roep jij er maar tussendoor, van geen van beiden, het is van de Heere. Het land is van mij, zegt hij. Maar hij heeft het niet aan de Palestijnen geschonken, hij heeft het aan Israël geschonken. Maar ik zeg erbij, door Israëls eigen schuld heeft het 3 keer in ballingschap moeten gaan. De 10 stammen naar Assur, het Assyrische Rijk. De 2 stammen naar Babel. En die zijn met een deel van die 10 stammen ook weer teruggekeerd. Maar dan in het jaar 70, als de Romeinen opkomen en de stad verwoesten, dan nog voor een veel langere ballingschap. Dat was Israëls eigen schuld. En dat er toen anderen zich zijn komen vestigen daar, Ja, dat hebben ze ook aan zichzelf te wijten, maar daar komen we straks nog wel op terug. Maar het belangrijke is nu, het land is van God en heeft het voor altijd aan Israël gegeven. Hoe groot is het? In 1947 was het verdelingsplan van de Verenigde Naties er gekomen om dat land in tweeën te verdelen, een deel voor Israël, een deel voor de Palestijnen. En de Joden waren zo verstandig om, hoewel ze met de helft genoegen moesten nemen, dat die helft ook meteen te accepteren en daar hun eigen staat te stichten. Als de Palestijnen dat toen ook gedaan hadden, hadden we niet het gezeur gehad over een twee-staten-oplossing. Dan hadden we vanaf 1948 al een Palestijnse staat gehad. Maar goed, dat hebben ze niet gedaan, want ze dachten dat ze de Joden makkelijk konden verdrijven en dat ze dan het hele land in bezit konden nemen. Nou, dat is dus behoorlijk tegengevallen. Maar inderdaad, het land zoals God het uiteindelijk weer aan zijn volk geeft, maar dat zal pas gebeuren als de Messias komt. Maar dat kan niet lang meer duren, want die hele terugkeer van Israël naar dat land is een voorbode ervan. Dan zal het volk het land bezitten in de eerste plaats tussen de rivier en de zee. De rivier in het oosten is de Jordaan, de zee in het westen is de Middellandse Zee. De noordgrens, dat is dan naar Libanon, Syrië toe, de zuidgrens naar de Negev, de woestijn, die de grote grens met Egypte vormt. Maar oost en west, heel duidelijk, de zee en de Jordaan. Maar in Genesis 15, als de Heere God zijn eerste verbondsluiting heeft met Abraham, dan zegt hij, jouw nakomelingen zullen dit land bezitten van de beek van Egypte tot aan de rivier de Eufraat. Nou, dat is een enorm veel groter stuk. Die beek van Egypte, dat is de Wadi El Arish. En de Eufraat, die kennen we natuurlijk allemaal heel goed. Dat is een grote rivier met de Tigris in Mesopotamië. Dat betekent letterlijk het land dat tussen die twee rivieren ligt, vandaag in Irak. Dat is een veel grotere rijkwijde. Maar in eerste instantie is het toch tussen de zee en de Jordaan. In Ezechiël 47 zie je hoe dat land in het Messiaanse Rijk verdeeld zal worden onder de 12 stammen. En dan gaat het precies om dat stuk tussen de zee en de Jordaan. Maar al in de dagen van Salomo, 2 Koningen 4, zie je dat de rijkwijde van de regering van Salomo zich uitstrekte precies vanaf die beek van Egypte tot aan de Eufraat. Dat is heel bijzonder. Er is geen tijd in de geschiedenis van Israël geweest die zo'n mooie, duidelijke voorbode was van het Messiaanse Rijk dat gaat komen als die tijd van Salomo. Salomo, zijn naam betekent Shlomo van Shalom, vrede, vredevorst. En zijn regering van vrede en gerechtigheid strekte zich zo ver uit, precies zoals dat uiteindelijk in het Messiaanse Rijk het geval zal zijn. Wauw, wat een land. Zoals Exodus het vaak noemt, een land van melk en honing. Melk staat voor alle vruchten van de veeteelt. Honing, vermoedelijk moet je niet zozeer aan bijenhoning denken, maar aan de honing die bereid werd uit de dadels. Dus puur plantaardig. Dadelhoning. Doet er ook niet zoveel toe. Het is in ieder geval het land van de veeteelt en de landbouw. Die ongelooflijk veel vreugde hebben teweeggebracht. Met alle strijd en moeite die Israël gekend heeft in de 20e eeuw, is dit toch al een gigantisch wonder. Als je de 19e eeuw reizigers leest die daar geweest zijn, die zeggen dat het land was uitgemergeld, het was niks, er woont ook bijna niemand. Je kunt het land doortrekken, je komt geen boom tegen, je komt ook nauwelijks een Jood tegen en ook nauwelijks een Arabier, ja, een enkele Bedouin. Onvoorstelbaar. Het land was werkelijk een woestijn geworden, waar bijna niks meer groeide. Er was helemaal geen Palestijns volk. Er waren wat Bedouinen en die beschouwden zich niet als Palestijnen. Die beschouwden zich als deel van het grote Arabische Rijk. En er waren wel Joden, maar die woonden in de heilige steden. Safed in het noorden, vooral de Kabbalisten. Tiberias, waar het oudste deel van de Talmud is ontstaan. Jeruzalem natuurlijk, waar de Joden weenden bij de klaagmuur. Dat was wat overgebleven was van de tempel. En Hebron, waar de aartsvaders waren begraven. Daar woont. En die hebben er altijd gewoond. De ballingschap is reëel. De massa van Israël is verdreven onder alle volken van de wereld. Maar er hebben altijd Joden gewoond. Zeker in deze vier steden. In de 19e eeuw woonden er meer Joden in Jeruzalem dan Arabieren. En Jeruzalem was toen wat wij nu Oud-Jeruzalem noemen. Even tussen twee haakjes, dat is alleen al een reden waarom die twee-staten-oplossing zo'n onzinnig voorstel is. Want de grote vraag die daarbij gesteld zal worden is, waar gaat dan Jeruzalem naartoe? Oud-Jeruzalem dan, hè? Ja, zeggen de Joden, natuurlijk naar ons. Wij hebben hier altijd gewoond, dit was onze hoofdstad. En de Palestijnen zeggen, ja, natuurlijk naar ons. Want daar staan onze twee grote heiligdommen, de El-Aqsa-moskee en de Omar-koepel. Daar worden ze nooit over eens. Alleen al daarom is een twee-staten-oplossing onmogelijk. Alleen al dat. Nog afgezien van alle veiligheidsrisico's voor Israël die zo'n staat met zich mee zou brengen, maar dit alleen al. Terwijl Jeruzalem nooit een Palestijnse hoofdstad is geweest. Ik zei al, er bestond eigenlijk helemaal geen Palestijns volk. Dat zijn allemaal mensen die van elders daar gekomen zijn, Arabisch hebben geleerd en daar een bestaan hebben opgebouwd en heten dan nu samen de Palestijnen. Dat is nooit een echt volk geweest. En zeker hebben ze daar nooit een staat gehad en nooit een hoofdstad gehad. Dat Jeruzalem de Palestijnse hoofdstad zou moeten worden, is alleen al daarom historisch gewoon onzin. Maar goed, afgezien daarvan, daar woonden de Joden. En daartussen in een enkele Arabier. En dan gebeurt er, vooral in de 20e eeuw, een wonder. Waarom kwamen die Joden eigenlijk? Je zou je de vraag kunnen stellen, waarom kwamen ze toen pas? Elk jaar wilden ze wel terug naar Israël hoor, naar het land Israël. Met het Pesachfeest, het paasfeest, zeiden ze tijdens de grote sedermaaltijd ergens aan het einde, Shana Haba, Jerusalem, volgend jaar in Jeruzalem. Dat verlangen was er altijd. Misschien was het af en toe een formaliteit en geloofden ze er eigenlijk helemaal niks meer van. Maar ze verlangden er altijd naar. En die Joden die al in Jeruzalem woonden, die zeiden volgend jaar in de nieuwe tempel. Waarom was die tempel zo belangrijk? Omdat ze paasfeest moesten vieren zonder paaslam. Want er mochten geen lammeren geslacht worden, geen offerdieren gebracht worden, behalve in de tempel. En de tempel was er niet meer. Dus zelfs als je al in Jeruzalem bent, dan zeg je nog volgend jaar als de tempel komt. Mooi hè, dat die koning Cyrus van de Perzen dat al zei. Ga terug naar het land om de tempel te herbouwen. Elke orthodoxe Jood in Israël zal je dat vertellen. Het is nog maar het beginnetje. Maar als de Messias komt, dan zal hij de tempel herbouwen. Dat vind je niet alleen maar in Ezechiël 40 tot 47 heel uitvoerig beschreven, die nieuwe tempel. Maar je vindt het ook in Zacharia. Ezechiël was nog een profeet van de ballingschap. Zacharia was al lang, dat was al lang na de ballingschap, toen ze al teruggekeerd waren uit Babel. En toen zei Zacharia, ze zullen weer verstrooid worden onder de volken. Hij zag dat al wat er zou gebeuren in het jaar 70, die verwoesting van Jeruzalem, de verstrooiing van de Joden opnieuw over de hele aarde. Maar hij zei, dan komt de Messias. Hij noemt hem de spruit. De Engels vertaling zegt branch. Dat is een tak van die oude boom van David. Die zal weer uitlopen. En er wordt de Messias geboren. En hij zal die tempel bouwen. Dus elke gelovige Jood die weet, ook als ze teruggekeerd zijn in het land, we zijn er nog lang niet. Zolang nog die twee heidense tempels daar staan op de tempelberg, is Lucas 24 nog steeds niet in vervulling gegaan. Als de Messias komt, dan zullen de tijden der heidenen vervuld zijn. En die zijn nog steeds niet vervuld, ook al is Israël terug in het land, zolang die twee heidense heiligdommen daar staan. En elke Israëliet weet, dat zal pas gebeuren als de Messias terugkomt. In dit opzicht is er een heel diepe verbondenheid ontstaan. Vroeger was die er niet. Vroeger maakten we ruzie met de Joden, want ze hadden de Heer Jezus, ze hadden God vermoord. We waren allemaal boos en we maakten ze allemaal verwijten. We hadden hevige debatten en we vervolgden de Joden verschrikkelijk. Dat is allemaal veranderd na de Holocaust, na de Tweede Wereldoorlog. Voor het eerst in de geschiedenis zijn er gesprekken mogelijk. Gesprekken. Althans, als jij gelooft in de profetieën wat orthodoxe Joden daarvan geloven. Anders zijn die gesprekken alleen maar een beetje vriendelijk en aardig tegen elkaar doen. En we geloven dezelfde God. Ja, dat is waar, ja, ja. En wij hebben dezelfde Oude Testament als jullie. Maar de echte verbondenheid zit er tussen de orthodoxe Joden. En ik ken zulke rabbijnen, ik heb met ze gediscussieerd. Zulke rabbijnen, die geloven de Messias, die zal komen met de wolken des hemels. Aan wie God de troon van zijn vader David heeft beloofd. En die op die troon zal zitten. En vrede en gerechtigheid zal stichten in Jeruzalem. En van daaruit over de hele aarde. Dat geloven christenen, orthodoxe christenen. Dat geloven orthodoxe Joden. Het enige verschil is, die orthodoxe Joden weten nog niet hoe die heet. En wij weten het al wel. Maar eigenlijk is dat, ja, ik zou bijna zeggen, secundair. Want zo gauw de Messias zal verschijnen, zullen ze weten wie hij is. En dan is dat probleem ook opgelost, zeg ik nou. Maar dat klinkt een beetje nuchter. Maar zo zie ik het wel. Want ik wil juist vooral vasthouden aan die diepe verbondenheid die er is tussen die orthodoxe Joden en ons christenen die geloven in het land. In de belofte van het land. We noemen dat de landbelofte. Die onaantastbaar is. Ja, het is bijzonder om naar dat land te gaan. Ik weet nog de eerste keer dat ik er naartoe ging in 1982. Toen heeft God me weg zo geleid dat ik daar niet de Joden de eerste plaats ontmoette, maar dat ik daar mocht preken in christengemeenten. Ik heb daar 11 avonden gepreekt in christengemeenten en die christen-Palestijnen die schonken mij een beloning, niet in geldelijke vorm, maar die zeiden, en nu laten we jou het hele land zien. Nou ja, zo heeft niemand van jullie ooit het land gezien. Met 2, een evangelische en een Rooms-Katholieke Palestijn, trokken wij door de auto door het hele West, de Westbank. Ik heb gelogeerd in Jenin, dat zou vandaag niet eens kunnen. En we trokken verder. En ik weet nog de ontroering dat ik uit de verte voor het eerst de tinnen van Jeruzalem zag. En toen met een van die evangelische Palestijnse broeder in een Palestijns huis in Oud-Jeruzalem was. En wij samen lazen uit de psalmen, psalm 122. Ik was verheugd toen mijn voeten stonden in de poorten van Jeruzalem. Dat is een ontroerend moment. Daar kan ik nou nog diep van onder de indruk raken. Later heb ik ook de seculiere Joden leren kennen. Ik heb meegedaan aan archeologische opgravingen. En daar leerde ik die kant kennen. En ik leerde later ook de orthodoxe Joden kennen. Ik ben in heel wat synagogen geweest, ook in synagogen van Messias-beleidende Joden. Van allerlei soort. Het zijn net christenen. Je hebt ze in alle maten en soorten, van uiterst rechts tot uiterst links, zal ik maar even zeggen, voor het gemak. Wauw, wat bijzonder. En wat ik zag was, hoe dat land, wat ik uit de boekjes wist, hoe uitgemergeld en armetierig het was. Dat land was een paradijs geworden. Jesaja voorspelt het, dat het zou worden, Jesaja 41, dat het zou worden als de Hof van Eden. Dat paradijs van Genesis 3, dat zijn we kwijt. Maar toen Abraham het land doortrok in Genesis 13, toen zag hij al dat het land herinnerde, toen nog wel, hè, toen was het nog niet uitgemergeld, herinnerde aan het paradijs, het aardse paradijs. En in Deuteronomium 8 wordt geschreven alle vruchten en waterbeken van het paradijs. Want het paradijs heeft vooral 2 kenmerken, de waterbronnen en beken en daarnaast de vrucht van het land. De 7-voudige vrucht, de tarwe, de gerst, de wijnstokken, de granaatappelbomen, de dadelpalmen. Wat heb ik nog vergeten? De olijfbomen. En ik heb ze alle 7 geloof. En de 3e wordt daar nog genoemd ijzer en koper, waarmee sterke muren en torens gebouwd konden worden. Al die rijkdom is na de val van Jeruzalem verloren gegaan. De Turken hebben daar 400 jaar geregeerd. Van 1517, het jaar van de reformatie, maar dat heeft er verder niks mee te maken, tot 1919. In de Eerste Wereldoorlog kwam er een eind aan. En die Turken hebben niets aan het land gedaan. Die hebben het totaal verwaarloosd. Er waren Arabieren, de effendi's, die hadden daar enorme landerijen. Die woonden zelf in Syrië. En toen kwamen daar die eerste Joden. Wonderlijk. Waarom kwamen ze niet eerder? Ik weet het niet. Ze kwamen in de 19e eeuw. Ik weet wel wat de oorzaak was. Dat waren wij. Want denk erom, de christenen zijn altijd grotere vijanden van de joden geweest dan de moslims ooit geweest zijn. Hè? Die afschuwelijke pogroms, die vervolgingen van de joden. Die vernietiging van hun goederen, van hun synagogen, de verkrachting van hun vrouwen. De diefstal, de moordpartij. Op Goede Vrijdag als de christenen uit de kerk kwamen, dan gingen ze joelend naar de Joodse wijken. Want die hadden Jezus vermoord en dan kregen de joden ervan langs. Afschuwelijk. Ik denk misschien dat daar Jeremia 16 vers 16 op slaat. Waar God zegt, ik zal jagers sturen, die zullen jullie opjagen van de bergen en jullie terugjagen naar het land waar jullie thuis horen. Ze werden gewoon weggedreven. En toen ze zich afvroegen, waar kunnen we heen? Want overal op aarde worden we gehaat. Toen beseften ze dus maar één plek waar we het ook niet makkelijk zullen hebben. Maar waar we in elk geval thuis zullen zijn. En zo kwamen de eerste in het beloofde land aan. Die eerste generaties, die hadden het landbouwen al lang afgeleerd, want dat mochten ze niet in de landen waar ze geweest waren. Dus dat ging niet zo goed. Maar toen kwamen nieuwe generaties die alle verstand hadden. En zij toverden het land om tot een paradijs. Die hebben in dat kale land waar niks te beleven viel, 100.000 bomen geplant en nog meer. Die hebben dat land gedraineerd, de moerassen droog gelegd. Die hebben dat land weer ingezaaid. Het is ongelooflijk wonder. Tuurlijk is het een menselijke prestatie, maar het heeft ook een diepe geestelijke zin. Als je door dat land reist en je hebt daar een beetje benul van, dan zie je het profetisch woord. Dat moet ik even toelichten, want er zijn te veel mensen die daar naartoe gaan, hele gezelschappen van brave christenen, die eigenlijk niet zien wat het land nu is. Ze zijn niet geïnteresseerd in de staat Israël, zo lijkt het al helemaal niet in de Palestijnen. Ze willen alleen de plaatjes in de kinderbijbel zien. Ze willen zien waar Jezus geweest is en al die plekken. Dat is allemaal prima hoor, dat mag best. Maar die leven in het verleden. Kijk, daar is toen dat gebeurd wat in de Bijbel staat en daar is dat gebeurd. En hier heeft de Heer Jezus aan het meer van Galilea gepreekt. Ze leven in het verleden. Ik heb geleerd daar in de toekomst te kijken. Want als je wil weten hoe het land Israël zal zijn in het Messiaanse Rijk, wat een paradijs het zal zijn, dan zie je het nu al. Hoe onder de zegen van de Heere God in die kibbutzim en al die andere Joodse nederzettingen, dat paradijs al op poten is gezet. Zo geweldig. Daardoor weten we ook dat de Messias spoedig staat te komen. Als iemand mij vraagt, en dat is natuurlijk veel regelmatig gebeurd, denkt u dat de Heer Jezus spoedig terugkomt? Dan zeg ik ja. En als ze vragen waarom, dan zeg ik kijk naar Israël. In de 19e eeuw begon het. Zeg maar 1860. En een kleine 90 jaar later, 1948, hadden deze Joden de ongelooflijke moed een staat Israël uit te roepen. Zeg niet dat het allemaal heidenen waren. Het waren niet allemaal orthodoxe joden, zeker niet. Maar diep in de harten van heel velen was nog het besef van de bijzondere roeping die op Israël rustte. En vandaag in de dag wonen er alleen al 20.000 Messias belijdende joden in Israël. Joden die geloven dat de Heer Jezus de Messias van Israël is, maar ook hun heiland en Heer. En die ze dienen en die tegelijkertijd volledig Joods zijn gebleven. Dat is nieuw. Dat hebben we nooit eerder gehad. Eind 19e eeuw begint dat een beetje. Totaal nieuw verschijnsel. Eén van de voorboden van de spoedige komst van de Messias. En daarnaast ultra-orthodoxe en gewone orthodoxe synagogen en centra waar de Torah nog steeds bestudeerd wordt. En dat nu in Jeruzalem. En als ik af en toe die seculiere soldaten van Israël hun psalm hoor zingen, dan grijp me dat nog extra beet. Want van die Palestijns, van die orthodoxe joden weet ik al lang. Messias beleidde de joden weet ik ook. Maar die soldaten die eigenlijk zo wereld zijn als ik weet niet wat. Als ik zo'n oude psalmen hoor zingen, dan denk ik, het zit er nog steeds in. Het is nog niet weg. En straks komt het weer terug. Natuurlijk, er zijn er ook die atheïst zijn en die met God niks te maken willen hebben, dat weet ik ook. En daar zal de Heer de God ook wel raad mee weten. Dat lezen we ook in de profetieën. Maar hij is daarmee aan het werk. Hij is daarmee aan het werk. Want hij is bezig zich voor te bereiden op het allerbelangrijkste. Waar Israël al eeuwen naar heeft uitgezien. Ik had het straks over die trilogie die ik geschreven heb. Deeltje 3 over de Messias. Daarin gaat het bijzonder over dat thema. Het gaat gebeuren. De Messias staat te komen. De christenen weten het. De orthodoxe joden weten het. En het gaat niet lang meer duren. Nog één dingetje. Dat zou ik eerder hebben kunnen noemen. Maar hebt u wel eens over nagedacht hoe bijzonder is de plek waar het land Israël ligt? In Ezechiël vind je dat het land ligt, dat de stad ligt in het midden van de aarde. En één keer wordt er zelfs letterlijk gezegd, Jeruzalem is de navel van de aarde. Nou, dat is een schitterende beeldspraak voor een middelpunt. Het ligt op het middelpunt van Afrika, Europa en Azië. Grote handelswegen liepen al heel veel duizenden jaren geleden door dat land om die drie continenten met elkaar te verbinden. Daarom hebben er ook geweldige veldslagen plaatsgevonden in Israël. En dat gaat nog door tot de slag bij Armageddon in Openbaring 16. Het is de meest wonderbaarlijke plek. En de Joodse traditie vertelt dat het centrum van Israël, dat is natuurlijk Jeruzalem. Het centrum van Jeruzalem is natuurlijk de berg Sion, die eigenlijk niet in het oude Jeruzalem ligt, maar dat pal tegenaan. Het centrum van het oude berg Sion is de tempel die daar gestaan heeft. Het centrum van de tempel was het allerheiligste, waar de hoge priester maar één keer in het jaar mocht binnenkomen. Het centrum van het allerheiligste was de ark van het verbond. De heiligste plek op aarde. De Joden hadden een traditie, dat staat niet in de Bijbel, dat de grondsteen die God ooit gemaakt heeft bij het toebereiden van de aarde precies daaronder ligt. Dat is het fundament waarop de aarde rust. En in zekere zin kan ik als christen dat wel meemaken. Want die Torah, in de breedste zin is dat het Oude Testament. En het Nieuwe Testament is het geïnspireerde, de uitleg daarvan. En de Messias en de Shechina die daar woonden, de heerlijkheid van God. Die zijn voor mij net zo belangrijk als ze dat voor de Israëliet zijn. En daarom denk ik dat God ons bezig is klaar te maken. Er zijn heel veel christenen in Nederland die er protesteren. Die zeggen, nee, dat moet je allemaal geestelijk opvatten. Het gaat niet om Israël. Het gaat om het geestelijk land en dat moet je al. Kom nou zeg. In Deuteronomium 30 zegt God, ik ga jullie terugbrengen naar het land waar jullie vaderen gewoond hebben. Dat is toch geen enkel ander land dan het land Palestina of het land Canaan of het land Israël, hoe je het ook noemen wil. Ja, maar dat is vervuld na de Babylonische ballingschap. Wel nee, toen kwamen ze alleen terug uit Babel. Maar de profeten vertellen ons op allerlei plaatsen, ik ga al die teksten niet opnoemen, dat ze zullen terugkeren uit alle landen van de wereld. Dat is pas in latere eeuwen in vervulling gegaan, dat Israël verstrooid is over alle landen van de wereld. En dat ze ook letterlijk terugkeren uit alle landen van de wereld naar het beloofde land. Dat is nu al gaande, als een voorbereiding op de komst van de Messias. Het is iets wat zelfs in Zacharia, ik heb al gezegd, dat is pas na de Babylonische ballingschap. Daar vertelt hij dat Israël weer verstrooid zal worden. En dan zal terugkeren naar het beloofde land. En die terugkeer wordt in de profetie altijd verbonden met de komst van de Messias, de vestiging van het Messiaanse Rijk. En dan zal het vrede en gerechtigheid zijn op aarde. Al de teksten die wij met zonderschool moesten leren, met het oog op het kerstfeest, die gingen over de komst en de geboorte van de Messias, of het nou Jesaja 7 was, of Jesaja 9, of Micha 5. Als je die in hun verband leest, gaat het altijd over het Messiaanse Rijk. En daar vind ik het zo bijzonder. We beleven vandaag een tijd van chaos. Ik weet niet hoe dat jaar 2024 verder zal verlopen, maar alleen al alle verkiezingen in Amerika, in Rusland, in Europa, de Europese, al die beloven chaos. En dat vind ik, dat is moeilijk, zeker voor onze jonge mensen. Die oude kerels zoals ik, die redden het wel. Maar die jonge mensen, daar is een heel ander verhaal mee. En tegelijkertijd merk ik in mijn hart de vreugde. Zoals de Heer Jezus zei, zullen zien dat die bomen gaan uitlopen. En vandaag zie je al die oude landen en rijken uit profetische tijden weer terugkeren naar het Midden-Oosten, maar ook daaromheen. Denk alleen aan de rol van Iran, het oude Perzië. Als jullie dat zien gebeuren, hef je hoofden omhoog. Want dan is jullie verlossing nabij. Dat wordt tot Israël gezegd, maar ook tot de discipelen van de Heer Jezus. Als voorbode van de hele gerechtelijke kerk die daaruit is ontstaan. Daarom leven wij bijzondere tijden. Israël is maar niet een hobby voor diegenen die een interessant thema vinden. Hè? Niet waar, er zijn heel veel interessante thema's in de Bijbel. Nou, die hebben dan Israël als hobby. Nee, zo werkt het niet. In zekere zin is christendom vervuld jodendom. Het is meer dan dat, maar het is in eerste plaats vervuld jodendom. Niemand van ons zal het christendom kunnen begrijpen als je niet meer weet van het jodendom. Dat begint al met de kennis van het Oude Testament. Ik bedoel, eigenlijk is het toch van te gekken dat de Gideons Bijbel, Nieuw Testamenten uitgeven, alleen dan met de psalmen erbij. Met het Nieuw Testament kun je helemaal niet op jezelf lezen. Dat kun je niet losmaken van het Oude Testament, van de geschiedenis van Israël. Mijn God is de God die zichzelf bij voorkeur noemt de God van Israël. Mijn Bijbel is het boek dat geschreven is door Joden. Zowel het Oude als het Nieuwe Testament. Zelfs Lucas was vermoedelijk al een Jood voordat hij Christus leerde kennen. En het is het boek van de Joden. En mijn verlosser is dezelfde als degene die de Messias van Israël is. Ik ben met huid en haar met dat volk verbonden. Ik hoor niet bij dat volk. Ik hoor niet stiekem bij een van het geestelijk Israël. De olijfboom is ook niet, in Romeinen 11 is ook niet het geestelijk Israël. De natuurlijke takken daar, dat is het Israël. Maar ik ben wel op het nauwst ermee verbonden. Ik kan er niet onderuit. In veel opzichten is hun toekomst ook mijn toekomst. Ik zou tenslotte iets willen lezen uit Jesaja 60. Jesaja 60. Ik zou zoveel hoofdstukken kunnen lezen, want er zijn er zoveel die over die profetische tijden spreken. Hierboven staat in mijn NBG-vertaling Sions heerlijkheid. En een van de dingen die ik zo mooi vind is de rol van Ismaël hier. Zijn zonen worden genoemd Kedar, Nebajot, dat zijn zonen van Ismaël. Dat zijn de Arabieren. Dat zijn moslims. Maar velen van hen zullen leren hun knieën te buigen voor de God van Israël, voor de Messias van Israël. God heeft speciale beloften voor Ismaël. Dus dat is het eerste wat ik uit dit hoofdstuk leer. Ze staan er dichterbij dan wij. Wij van die arme Noordzeekust. Zij zijn van Ismaël, die al in het boek Genesis een bijzondere rol speelt. In het tweede, vers 8, het is misschien een beetje fantasie, maar de Joden hebben in de 20e eeuw, toen de vliegtuigen vol Joden uit alle hoeken en gaten naar Israël vlogen, aan dit vers 8 gedacht. Wie zijn deze die als een wolk komen aangevlogen en als duiven naar hun til? Wat moet de profeet daarmee bedoeld hebben? Heeft hij misschien in de verte in zijn dromerijen al vliegtuigen gezien, zonder goed te begrijpen wat voor dingen dat waren? Zo bijzonder is hier ook hoe al die vijanden van Israël, die nu nog vijanden zijn, dan zullen meewerken om dat land weer op te bouwen en de stad weer op te bouwen. Vreemdelingen zullen uw muren herbouwen en hun koningen zullen u dienen. Want ze zullen allemaal zien dat ik mij weer over jullie ontfermd heb. En zij zullen zich daarbij aansluiten. En over dat paradijs, de heerlijkheid van de Libanon zal tot u komen, vers 13. Cypres, platanen, dennenboom tezamen, om de plaats van mijn heiligdom op te luisteren. En de plaats van mijn voeten zal ik heerlijk maken. En dit is een van de nieuwe namen van de stad, eind van vers 14. De stad des Heren, het Sion van de heilige Israëls. Nou, mijn tijd zit erop, ik ga daar niet verder over uitweiden, want ik wil graag tijd laten voor jullie vragen. Dat vind ik altijd een heel belangrijk onderdeel. Dus ik ga dat hierbij stoppen en ik hoop dat ik jullie genoeg stof heb gegeven om daarover na te denken en daarover vragen te stellen. En dat vragen stellen, dat is nu. Er is geen koffiepauze. Ik weet niet hoe het straks is. Die luiken zijn gevaarlijk dicht. Maar in elk geval, je mag nu naar voren komen. Je moet wel zien dat je een microfoon hebt. Heb je eraan gedacht, Eduard? Ja, die is helemaal van alle markten thuis. Dus, want we willen het graag opnemen. Anders horen de mensen alleen de antwoorden, niet de vragen. Dus als je een vraag hebt, kom naar voren. Stel hem kort en krachtig. Je mag geen preek houden, dan moet je zelf maar een zaal huren. Maar, nee, je hoeft niet omhoog te komen. Oh, ga je toch? Oh, je hebt het er aan.
Ik zou graag willen weten, er wordt vaak gesproken over Gods volk. Zijn dat de inwoners van Israël? Zijn dat de afstammelingen van de oorspronkelijke stammen? Of zijn dat uitsluitend de mensen die nu in de Heer Jezus geloven?
Dat is een mooie en goede vraag. Van wat is nou precies dat volk Israël? In de eerste plaats zou ik willen zeggen, in de ruimste zin zijn alle Joden Gods volk. Iedereen die zich als Jood identificeert, dat zijn mensen die in ieder geval een Joodse moeder hebben gehad en ook bijna altijd Joodse tradities hebben meegekregen. Staan in de traditie waarin jongetjes besneden worden, de Sabbat wordt gevierd, de Joodse feest wordt onderhouden, de spijzen werden in acht worden genomen. Daardoor is het Jodendom überhaupt, ik geloof dat we dat de vorige keer over gehad hebben, ook in leven gebleven. Daardoor zijn er überhaupt nog Joden. Dus in de wijdste zin zijn het die Joden. Of ze nou in New York wonen of in Tel Aviv. Maar vandaag in de dag, en dat maakt de definitie zo moeilijk, zijn er ook heel velen die atheïst zijn. Of boeddhist geworden zijn. Je boeddhistische Joden. Hindoeïstische Joden. Moslimjoden. Ook dat is iets voor een hele preek, want dat vinden ze daar in Israël heel gewoon. Het heet er nog steeds allemaal Joden. Behalve als je in Jezus gaat geloven, dan ben je geen Jood meer. Ik hoorde het pas nog van een Jodin die het zo zei. Atheïsten zijn nog steeds Joden, Boeddhisten. Maar als je in Jezus gelooft, ben je geen Jood. Daar zit iets mysterieus in. Wat is hier gaande? Dat is nog steeds het deksel dat op het aangezicht ligt. De Messiasbelijdende Joden zijn voor mij net zozeer volk van God als de orthodoxe Joden die nog de bedekking op het aangezicht hebben, zoals 2 Korinthe 3 daarover spreekt. Ze hebben hetzelfde geloof, met dit belangrijke verschil, dat die orthodoxe Joden nog niet weten dat het Jezus is. En soms denk ik dat sommigen van hen diep in hun hart dat al lang weten. Ik heb verhalen gehoord van verpleegsters die met zulke mensen in aanraking kwamen als ze op hun sterfbed lagen in het ziekenhuis. En tenslotte Yeshua uitspraak. Ik kan me het er eigenlijk moeilijk anders voorstellen, maar daar wil ik niet over fantaseren. Ik heb straks al benadrukt die twee groepen, of het nou Messiasbelijdende Joden zijn, of orthodoxe Joden die de Torah serieus nemen en met hun hele hart, dus niet alleen maar uitwendig, maar met hun hele hart God lief hebben en uitzien naar de Messias. Dus je hebt het Israël in de ruime zin van het woord. Dat is iedereen die een Joodse moeder heeft volgens het Talmud. En in de enge zin van het woord, dat is altijd zo geweest. Jesaja gebruikt heel vaak het woord overblijfsel. Het overblijfsel van Israël. De nieuwe vertaling zegt de rest van Israël. Dat is het Israël in de geestelijke zin. In de beperkte zin van het woord. Dat is Israël dat werkelijk de Heere dient. En dat straks ook toegang krijgt tot het Messiaanse Rijk. Maar in de wijdere zin is elke Israëliet, elke Jood, eentje die bij dat oude volk van God hoort, ook al beseft hij dat zelf niet meer en wil hij dat ook niet meer beseffen. De volgende.
Ik ben blij dat u het Oude Testament zo naar voren haalt. Maar ik zeg het alweer, het Oude Testament. In de Messiaanse gemeente spreekt men over het Eerste en het Tweede Testament. Wanneer, een vraag aan u, is dat ontstaan om te spreken over het Oude Testament? Als ik oude Messiaanse predikers daarvan leest, dan komt het over oud is versleten. En, ja. dat is een kwalijke zaak.
Maar dat is in feite een heel makkelijke vraag, want het antwoord staat in het hoofdstuk dat ik net noemde, 2 Korinthe 3. Daar staat elke keer als het oude verbond gelezen wordt, En daarmee bedoelt Paulus de Tenach. In oudere vertalingen, de Statenvertaling, staat niet verbond, maar testament. En in het Nieuwe Testament gaan die woorden door elkaar lopen, verbond en testament. Dat ga ik nou niet taalkundig uitkluiven. Maar in de Statenvertaling staat ook elke keer als zij het Oude Testament lezen. En dat oude, dan moet je dus eigenlijk lezen het oude verbond. Zo goed als er een nieuw verbond is in Jeremia 31, dat gesloten wordt met Israël en Juda, en dat uitvoerig geciteerd wordt in Hebreeën 8. Zo goed als er een nieuw verbond is, zo is er ook een oud verbond. Dat zegt de profeet ook. En dat oude verbond in 2 Korinthe 3 betekent dan de hele Tenach, het hele Oude Testament. Dus het is een volkomen Bijbelse uitdrukking, er is niks mis mee.
Ik kom wel eens natuurlijk versleten over, laat ik het zo zeggen. Dat de animo om het te lezen, om daar studie van te maken, van dat Eerste Testament. Want als het Eerste Testament er niet geweest was, hadden we nooit het nieuwe gehad.
Nee, maar goed, laten we nou niet over woorden vallen. 2 Korinthe 3 noemt de term Oude Testament. De term Eerste Testament ken ik niet in de Bijbel. Die term Oude Testament wel, dus er is niks mis mee. Laten we nou niet vromer willen wezen dan de Bijbel zelf. Het woord Oude Testament komt uit 2 Korinthe. Daarom noemen we het ook het Oude Testament. Dat hebben we ontleend uit 2 Korinthe 3. En zo ontstond de gewoonte om het Nieuwe Testament het Nieuwe Testament te noemen. Maar oude betekent niet dat het dus voorbij is. Dat is de fout van degene die ook bijna nooit in het Oude Testament lezen. En de fout van de dominees die ook bijna nooit over het Oude Testament preken, behalve misschien over de psalmen. Nee, zonder het Oude... Je zou kunnen zeggen, voor de Heer Jezus was wat wij het Oude Testament noemen, de schrift. Als hij het heeft over de schrift, soms in het meervoud, de schriften, dan heeft hij het over de Tenach, zoals de Joden het noemen, het Oude Testament. En het Nieuwe Testament, dus dat is de schrift. Je zou in zekere zin kunnen zeggen, de Heilige Schrift, dat is de Tenach. En het Nieuwe Testament is de door God geïnspireerde uitleg daarvan. Nou, verder moeten we het maar niet hebben over termen als zodanig, als we maar begrijpen wat we ermee bedoelen. Wie?
Ja, goedenavond. We hebben het al over de Messias gehad, de wederkomst van de Messias. Het is erg duidelijk voor mij dat na de grote verdrukking inderdaad, dat hij zal terugkomen in Jeruzalem. Maar zelf ben ik al jaren overtuigd dat er eerst een opname van de gemeente gaat plaatsvinden, waarna die antichrist zich zal kunnen manifesteren. Wat gelooft u daarvan? Hoe ziet u dat?
Ja, vroeger ben ik ook opgevoed met deze opvatting. Maar ik heb er toch steeds meer twijfels over gekregen. En die heb ik ook uiteengezet in mijn boek De Toekomst van God. Dat is een hele dikke pil over de toekomende dingen. En daarin staat één hoofdstuk over die leer van de opname. De voor- en tegenargumenten heb ik dan bij elkaar gezet zonder tot een conclusie te komen. Als u wil weten, moet u dat hoofdstuk maar lezen. Het hele probleem is dat hele schema dat daarachter zit. Namelijk, er komt nog een grote verdrukking. Ik herinner me ooit iemand van Christenen voor Israël die zei, die grote verdrukking, dat was de Holocaust. Hoe kun je nou voorstellen dat er een nog grotere verdrukking zal komen dan de Holocaust? 6 miljoen Joden vermoord. Moet er nog iets komen dat nog overtreft? En toen dacht ik in eerste instantie, ja, dat klopt helemaal niet. En toen dacht ik, ja, verdraaid me, dat is wel een ongelooflijke ramp. Dus het kan zijn dat het schema van de gebeurtenissen, dat wij die niet zo helder voor de geest hebben staan als God het eigenlijk bedoeld heeft. Misschien is die grote verdrukking dat geweest. Ik weet het niet. Maar in ieder geval, ik begon voor het eerst te aarzelen over die opname voor de grote verdrukking toen ik las van een bekende Messias-blijdende Jood in Israël, Dr. David Stern. Hij is nog niet zo lang geleden overleden, op hoge leeftijd. En die schreef, stel je voor dat die leer van de opname klopt, dan zouden alle Messias-blijdende Joden die er nu in Israël zijn, opgenomen worden, samen met de rest van de gemeente. En dan, moet het dan weer helemaal opnieuw beginnen, moet het dan uit degene die nog nooit van Jezus gehoord hebben, een overblijfsel gevormd worden, want uit die grote verdrukking komt er een overblijfsel dat het Messiaanse Rijk zal binnengaan. En zeggen, hoe moeten wij dan kiezen, zegt David Stern. Moeten wij kiezen dat wij met de gemeente worden opgenomen, waarbij we dan onze overige broeders in Israël in de steek laten? Of moeten we solidair zijn met al diegenen die ook in die zware tijden nog tot geloof zullen komen? Nou, ik zou zeggen, we zullen het wel zien, broeder.
Maar ik hecht niet meer zoals dat ik vroeger dat deed aan die leer van de opname voor de grote verdrukking. Het voegt ook niets toe. Het betekent alleen maar dat wij als christenen ons kunnen troosten met het idee dat we de grootste ellende niet zullen meemaken. En, maar goed, lees dat hoofdstuk als u het te pakken kan krijgen. Dat boek De Toekomst van God, waarin ik al de voor- en zijn tegens van die opvatting naast elkaar zet. U mag daar geen vragen meer over stellen, over dat punt. Want het heeft met Israël als zodanig niet veel te maken. Daar bent u, aha.
Mijn naam is Dirk Wildschut. En voor ik mijn vraag stel, wilde ik graag een klein opstapje maken. En dat gaat natuurlijk over het huidige conflict wat gaande is. De wereld die heeft eigenlijk alleen maar aandacht en medeleven met de, zoals zij dat noemen, onschuldige burgers in Gaza. Ik besef wel dat het hier niet alleen maar om onschuldige burgers gaat. En ik begrijp ook het enorme dilemma van Israël. Ik veroordeel Israël niet, maar het is duidelijk dat de haat tegen het Joodse volk alleen maar zal toenemen en generaties lang zullen voortduren. De afgelopen tijd heb ik wat gelezen in het Oude Testament. Dat bijvoorbeeld Israël strijd levert tegen de Amalekieten, de Amorieten. Maar dat waren legers die met de scherpte van het zwaard werden gedood. Ik las ook Deuteronomium 20. Dat gaat over de oorlogswetten. En daar zegt God: gij zult al de mannelijke inwoners slaan met de scherpte van het zwaard. Alleen de vrouwen, de kinderen, het vee is uw buit. En dat mag gij u ten nutte maken. Nou weet ik dat er in de Bijbel ook plaatsen zijn waar God opdraagt om een stam of volk volledig uit te roeien, inclusief vrouwen, kinderen en vee.
Nou, de vraag.
Ik zit een beetje met de vraag.
Nu de vraag.
Nu de vraag, hè? Nou, mijn vraag is dus al die tijd al: is het bijbels geoorloofd om dit gevecht waar zoveel slachtoffers bij vallen, ja, is dat geoorloofd? Daar zit ik een beetje mee.
Ja. Ook dat is een heel belangrijke en veelomvattende vraag. Laat ik eerst even beginnen bij die Canaanieten, waar God beveelt dat die moeten worden uitgeroeid. Daar is al heel veel over te doen geweest, ook bij vrijzinnige christenen. Die zeggen: die God van het Oude Testament, dat is een God van wraak. Die God van het Nieuwe Testament, dat is een God van liefde. Dat is helemaal een valse tegenstelling. In datzelfde hoofdstuk Genesis 15, wat ik straks al noemde, wordt gezegd dat God ongelooflijk lang geduld heeft gehad met die Canaanieten. Het was niet zomaar dat God zei: oh, die zitten in de weg, weg ermee. Nee, dat waren mensen in wier midden bijvoorbeeld koning Melchizedek had gewoond. Dat waren mensen waar kennis was geweest van de ware God. Anders had daar nooit zo'n koning Melchizedek in hun midden kunnen verkeren. 400 jaar lang heeft God geduld gehad met deze heidense volkeren die zijn waarheid, de waarheid omtrent de Heere God, kwijtgeraakt waren. En dan zegt hij in Genesis 15, na 400 jaar, dan zal de maat van de ongerechtigheid van de Amorieten, dat waren die Canaanieten, vol zijn. Gods geduld is nooit oneindig. En als Israël dus daar komt, dan worden die Canaanieten niet verdedigd omdat ze toevallig in de weg zitten, omdat Israël dat volk, dat land wil inpikken. Nee, dat is een oordeel over die volkeren. Zoals, zeg ik erbij, een oordeel zal komen over alle volkeren van de wereld. Ook over het Nederlandse volk. Niet op die manier van uitroeiing van mensen, maar wel doordat alle uiteindelijk voor de rechterstoel moeten verschijnen of ze zullen deel krijgen aan het Messiaanse Rijk of niet. Of ze bewust het evangelie hebben verworpen of het nooit hebben gekend, et cetera, et cetera. Nu naar de tijd van nu, van vandaag. In de eerste plaats Natuurlijk, ik word ook moe van al die bedroefd over al die beelden van onschuldige kindertjes. Kinderen zijn altijd het grootste slachtoffer in een oorlog. Er is geen oorlog zonder dat daarbij machten tegenover elkaar staan, of ze nou gelijk hebben of niet. Maar wat ze ook doen, het zal altijd de levens kosten van ontzettend veel onschuldige burgers. Want zeker de kinderen zijn altijd onschuldig. Dat is punt 1. Punt 2, van de ouderen in Gaza kun je dat niet zeggen. Dat zijn de mensen die in 2006 Hamas aan de macht geholpen hebben. Ik geef toe, ze hadden weinig keus en het democratisch ging het daar niet aan toe. En ze wisten ook niet wat Hamas allemaal zou gaan doen. Maar het is wel duidelijk dat er ook nu veel Gazanen zijn die het helemaal niet met Hamas eens zijn. Maar het is ook duidelijk dat heel veel van hen verschrikkelijk klagen over wat de Israëli's daar allemaal doen, maar eigenlijk diep in hun hart aan de kant van Hamas staan. Als nu wordt verteld dat 30.000 Gazanen omgekomen zijn, dan vergeet men daarbij te vertellen, en dat is informatie die van Israël komt, dan vergeet men daarbij te vertellen dat 2/5 van het gezelschap Hamas-terroristen waren. Want in die 30.000 zit een enorm aantal Hamas-terroristen. En dat is de keuze die Israël gemaakt heeft. Israël stond voor een duivels dilemma. Dachten we dat de vorige keer ook even over hadden. Een duivels dilemma. Of je probeert die gijzelaars vrij te krijgen. Dan kun je alleen door op je knieën te gaan en te soebatten en ongelooflijk veel te toegeven aan de eisen van Hamas. Onder andere duizenden en duizenden Palestijnse gevangenen loslaten, et cetera, et cetera. In feite smeken veel Israëli's erom, want die hebben daar geliefden die nog steeds gijzelaar zijn. En ze vragen, alsjeblieft, doe toch alles om die terug te krijgen. Of Israël zou wat andersom kunnen doen, en dat is waarvoor ze gekozen hebben. En dat is, we gaan Hamas vernietigen en proberen daarbij tegelijkertijd zo grondige schoonmaak te houden dat we hopelijk ook die gijzelaars tegen het lijf lopen en kunnen bevrijden. Dat gaat enorm veel levens kosten. Maar beide opties zijn verschrikkelijk. Als ze Hamas ter wille waren geweest om die gijzelaars terug te krijgen, is het de vraag of dat ooit gelukt was. Dat weet je ook niet zeker. Ze hadden heel veel moeten toegeven. En de volgende keer zou Hamas weer kunnen toeslaan. Dit is het duivels dilemma. Wat hadden ze moeten kiezen? Maar het verschrikkelijke van de nieuwsdiensten, het maakt niet uit welke nieuwsgaring dat is, zelfs de EO vind ik dat ze veel te weinig duidelijk partij durven te kiezen. Die nieuwsdiensten, die laten ons al die trieste verhalen zien. En natuurlijk is dat triest. Maar heel vele van die mensen, als je zelfs de moslims in Nederland, als je daar een enquête zou houden. Ik heb geen letterlijke cijfers bij de hand. Maar zelfs moslims in Nederland, dat toch heel gematigde mensen zijn, die kun je niet vergelijken met die Arabieren en die Arabische wereld. Maar als je aan hun zou vragen, vind je ook dat de staat Israël vernietigd moet worden, dan zou 75% van de moslims in Nederland ook ja zeggen. Hoe vreedzaam ze ook verder zijn. Wat denk je die mensen in Gaza, als je daar een enquête zou gehouden hebben voor de 7 oktober? Die zou het eens zijn geweest met wat in het handvest van de Hamas staat, Israël moet vernietigd worden. En daarachter zit altijd, het Joodse volk moet eigenlijk vernietigd worden, want dat is wat Mohammed al in de Koran heeft laten optekenen. Dat is vanaf het allereerste begin. Ik wil daar de derde avond heel graag verder op ingaan, maar dit is heel erg belangrijk. Het vernietiging van de staat Israël is ontzettend nodig. Niet alleen maar omdat ze in Israël zijn binnengekomen, het land binnen zijn gekomen. Het was altijd al zo. Israël is namelijk het volk van God. En de God van de islam, die wil bewijzen machtiger te zijn dan de God van Israël. Maar daar ga ik de volgende keer verder over hebben. Maar alsjeblieft, laten we niet sentimenteel doen over de strijd in Hamas. In Gaza. Het is afschuwelijk dat daarbij zoveel kinderen omkomen. Dat wil niemand. Dat wilden de Israëli's ook niet. Maar dat is onvermijdelijke offers, en of je dat mee eens bent of niet, ik hoef geen uitspraak te doen of ze beter voor de eerste optie hadden kunnen kiezen en toegeven aan Hamas, met de erkenning van hun eigen stommiteit dat ze die Hamas niet hebben zien aankomen voor 7 oktober. Of aan de andere kant, of ze inderdaad moesten doen wat ze nu doen, keihard terugslaan om Hamas te vernietigen. Dat is voor een groot deel ook al gelukt. En ze willen dat laatste stukje in Rafah ook nog afmaken om die vernietiging compleet te maken in de hoop dat daar die gijzelaars zitten. Ik hoef ze daarbij geen raad te geven. En ik ga ook niet hun rechten daarover spelen.
Dat is in eerste plaats ook een politiek ingewikkeld probleem. Maar Israël had alleen maar deze twee opties. En allebei waren verschrikkelijk. Laat je niet in de wijs brengen. De meeste van die mensen in Gaza sympathiseren nog steeds met Hamas. Nou, waarschijnlijk een stuk minder dan vroeger, maar dat weet ik niet zeker. Als het moslims zijn, in het algemeen in de Arabische wereld, zijn ze allemaal van overtuigd, Israël moet vernietigd worden. Hamas heeft niet een strijd tegen Israël omdat Israël onrechtvaardige dingen gedaan zou hebben. Hamas heeft een strijd met Israël, dat staat in hun handvest, omdat die staat Israël vernietigd moet worden. Maar daar ga ik de volgende keer verder over hebben. Dus u moet het er even mee doen. Ah, die komt nu. Oh. Dat weet ik niet. Ik kan niet in Gods boeken kijken. Als ik zeg de Messias komt eraan, dan betekent de Messias, denk maar aan Matteüs 25, waar alle levende volkeren voor de Messias worden geplaatst. De Zoon des Mensen zal zitten op de troon van zijn heerlijkheid. En wat hij dan zegt is, want waarop worden die mensen beoordeeld? Of ze goed of slecht zijn geweest? Of ze in de Heer Jezus geloofd hebben, ja of nee? Nee, hij zegt, hoe hebben jullie gedragen tegenover mijn broeders? Dan zullen ze aan de Amsterdammers van de oorlogstijd vragen, wat hebben jullie gedaan om te verhinderen dat 100.000 Joden uit Amsterdam weggevoerd zijn? Het gaat erom de broeders van de koning. De koning zegt daar, het gaat om, wat hebben jullie gedaan voor mijn volk? In feite is het zo, de hele wereldgeschiedenis draait om dat volk Israël. En je was altijd al aan de kant van diegenen die vonden dat Israël vernietigd moest worden. Dat is een duivels project. Alle goden, maar daar ga ik het volgende keer over hebben. De goden van deze wereld gericht tegen de God van Israël. Of diegenen die toch aan de kant van Israël hebben gestaan, die er altijd zijn geweest. Gelukkig ook onder de christen. Veel te weinig, maar ze waren er. En nu, als de Messias inderdaad staat te komen, dan betekent dat ook dat het oordeel voor de Zoon des Mensen, als hij zal zitten op de troon van zijn heerlijkheid, ook staat te komen. Dat is inderdaad, dus dan is dit ook de tijd van het oordeel. Maar daarmee heb ik niet goed gepraat wat Netanyahu doet. We moeten altijd goed bedenken. Dat merk ik altijd, het is goed dat ik er nou ineens te binnen schiet. Als wij achter Israël staan, dan is dat omdat Israël Gods volk is. Niet omdat Israël alle dingen zo goed doet. God heeft ze zelf vele malen gestraft. De ballingschappen waren straffen van God. Dus het feit dat we achter Israël staan, betekent niet dat we dus ook achter Netanyahu staan. Ik weet niet of die man goed bezig is. Dat moet de Heer God maar uitmaken en dat zal de geschiedenis wel uitmaken. Bedenk goed, Netanyahu zit er ook om zijn eigen hachje te redden. Zo gauw de oorlog voorbij is, dan vliegt hij eruit. Want ze zijn al heel lang heel erg boos op hem, om allerlei redenen. Maar onder andere onder het feit dat hij 7 oktober niet heeft zien aankomen. Dus hij heeft er zelf belang bij om die oorlog te rekken. Dat is het verschrikkelijk moeilijke van die zaak. Israël is Gods volk, maar dat wil niet zeggen dat altijd God tevreden is met wat Israël doet. Of wat de regeringen van Israël doen. Zoveel koningen van Israël hebben de zaak verknald. Ook van de koningen van Juda, uit het huis van David. Er waren maar 7 goede koningen en zelfs die 7 hebben alle 7... op bepaalde punten ernstig gefaald. Nou, hier moet u het even mee doen.
Ik had nog een vraag. Die ligt
ik was al
beetje
bang. Ik dacht, maar zijn de dames toch? Maar hier zijn ze.
Ik had een vraag over die landbelofte waar u het over had. Is die landbelofte zonder voorwaarden? Want als het volk natuurlijk de afgoden gaat dienen, worden ze in de ballingschap gevoerd. Daarna komen ze terug. Geldt dan nog steeds die landbelofte, ook als Israël God momenteel toch over het algemeen, denk ik, niet dient? De meeste Joden zijn, denk ik, niet heel orthodox. Dus zijn er voorwaarden aan die landbelofte of is het zonder voorwaarden?
Wat denkt u zelf?
Ja, ik vind dat lastig. Ik kan me voorstellen dat het uiteindelijk erop uitdraait dat het volk zich tot God keert, waardoor de voorwaarden als het ware weer voldaan worden.
Maar mevrouw, dit is een van de belangrijkste vragen die vanavond gesteld zijn. En, want ik lees ook hier en daar die oude deel in dat boekje, alsof zonder voorwaarden heel Israël gesteld wordt, terwijl de meeste van die Israëli's helemaal niks van God willen weten. Zijn er voorwaarden? Het antwoord luidt
In Duitsland zouden ze zeggen jein. Die hebben dat echt, dat woord. In Nederland zeggen wij ja en nee. Gaat u eens met mij mee in gedachten. Waar bent u? U bent nog steeds daar. In Deuteronomium 30. Daar zegt God uitvoerig, ik zeg het met mijn eigen woorden, 29 en 30. Ik ga jullie vanwege jullie zonde wegsturen het land. Dat is het ergste wat Israël kan overkomen. Weggestuurd worden uit je eigen land. Maar dat is jullie schuld. Ik zal u streng straffen. Jullie zullen gaan naar vreemde landen. En dan staat er dit in hoofdstuk 30. Maar als jullie daar zijn, dan komt er een moment dat ik jullie terugbreng. En dan staat er dit. En dan zullen jullie ook tot mij terugkeren. Ik moet even een klein Hebreeuws lesje geven. De Israëli's noemen dat de teshuvah. En dat is van een werkwoord shuv. Dat betekent terugkeren. Dat betekent ook zich bekeren. Dus God zegt, die twee dingen gaan hand in hand. Jullie zullen terugkeren naar het land. Dat doe ik. Ik zal jullie terugbrengen. Wat jullie ook gedaan hebben, ik breng jullie terug. Absoluut. In die zin, onvoorwaardelijk. Hij brengt ze terug. Maar hij zegt erbij, jullie zullen je bekeren. En dat is spannend. Zitten hier echte Calvinisten in de zaal? Geen Calvinisten. Ja, goed zo, goed zo. Want dan komt de spannende vraag op. Wat is er eerst? Het geloof of de wedergeboorte? Dat is nou hier een mooi voorbeeld. Dus vandaar, daarom is die vraag zo leuk over die voorwaarden. Zal God hen herstellen op voorwaarden dat ze zich bekeren? Ja. Maar je kunt even goed zeggen, God zelf is het die de bekering in uw hart, hun harten zal werken. En dat is degelijk Calvinistisch, maar dat is ook degelijk Bijbels. Omdat aan de ene kant is er de menselijke verantwoordelijkheid. Als Israël zich niet bekeert, vallen ze er buiten. Zoals het al zo vaak gebeurd is in de geschiedenis. Maar aan de andere kant, het werkt van Gods soevereine genade. Ze zullen zich bekeren. Ze zullen zich bekeren. Niet omdat ze daar zelf voor kiezen. God zal het in hun harten werken. En dit is een spannend probleem, want het is precies hetzelfde als het gaat over het evangelie vandaag de dag. Worden mensen behouden omdat ze zo aardig zijn geweest om zich te bekeren? Geen mens zal zo praten. Je zult altijd zeggen, het was Gods genade die mij geroepen heeft. Daar gaat het boekje over waarom ik een christen ben. Ja, dat was niet omdat ik voor God gekozen heeft, maar omdat hij voor mij gekozen heeft. Dat is de kant van goddelijke soevereine genade. Israël wordt hersteld. De Heere God zegt niet in Deuteronomie 30, jullie moeten je dan toch wel bekeren, want anders vallen jullie er nog buiten. Hij zegt, jullie zullen je bekeren. Gewoon wordt gewoon meegedeeld. Stel voor dat je tegen iemand die ongelovig is, een ongelovig buurman, dat jij door een profetisch woord zou zeggen, maar jij gaat je toch bekeren. Dat is nogal een uitspraak. Maar dat is wat God van Israël zegt. Dus zonder voorwaarden, ja en nee. Ja, in die zin dat zonder bekering is er geen toekomst voor Israël. En ook niet zullen alle Joden zich bekeren, dat geloof ik niet. We lezen in Zacharia 13 dat 2/3 zal worden uitgeroeid en 1/3 wordt toegelaten tot beloofde land. Maar daar gaan we nou niet over filosoferen. Ik denk niet dat dat betekent dat elke Jood die nu leeft op aarde zich zal bekeren. Dat geloof ik niet. Maar degene die zich zullen bekeren, dat zal gebeuren door de genade van God. Maar tegelijkertijd is het Israëls verantwoordelijkheid. Net als het geldt voor elke heiden in deze wereld. Hij moet zich bekeren. Het is een opdracht. God dan verkondigt met voorbijzien van de tijden der onwetendheid dat alle mensen zich overal moeten bekeren, zegt Paulus op de Areopagus, Handelingen 17. Begrijpt u waarom het zo'n leuke vraag is? Zo'n belangrijke, niet alleen maar leuk, belangrijk, essentiële vraag. God zal dat bewerken in zijn volk. Zoals hij dat ook in onze harten, voor zover we de Heer Jezus mogen kennen, heeft bewerkt. En tegelijkertijd gaat het totaal niet buiten onze verantwoordelijkheid om. Ik hoorde ooit een gereformeerde gemeentedominee zeggen, het is 100% Gods genade als we behouden worden. En het is 100% onze verantwoordelijkheid. Toen dacht ik, nou, dat is mooi om dat van die kant te horen. En dan zal ik je nog eens iets leuks vertellen over Dordt. Want iedereen in deze zaal natuurlijk, als je uit Dordt komt of uit de omgeving, die heeft de Dordtse leerregels gelezen, toch? Ja, meneer. En die Dordtse leerregels, als ik die mag samenvatten op mijn manier, is dit. Als je behouden wordt, is het 100% Gods genade. Als je verloren gaat, is het 100% je eigen schuld. Dat rammelt. Maar dat geeft niet. Dit is het precies.
zoals het is. En dat hebben ze hier in Dordt uitgevogeld. Dat is toch een mooie plek dan, hè? Ga verder.
Ik heb nog... Doet hij het? Okay, ja. Ik heb een vraag die aansluit bij een eerdere vraag... over Eerste Testament, Tweede Testament, Oude Testament, Nieuwe Testament... Oude Verbond, Nieuwe Verbond. Er zijn heel veel christenen, die, althans toenemend aantal... die de zondag dus, verruilen voor de zaterdag, Shabbat vieren.
Ja, de zaterdag verruilen voor de zondag. Oh, andersom. Ja,
ja dus de Shabbat willen vieren, ja. Geen varkensvlees meer eten... eigenlijk met het argument dat dat allemaal sinds keizer Constantijn ingevoerd is... en dat we terug moeten naar de Joodse wortels. Mijn vraag aan u, wat vindt u van die ontwikkeling? Vindt u dat een gunstige ontwikkeling? Vandaag las ik nog in Marcus en Lucas dat de Heer spreekt over oude wijn, oude zakken... nieuwe wijn, nieuwe zakken... gaan we niet een ontwikkeling tegemoet van nieuwe wijn in oude zakken?
Nee, zo zou ik het niet willen zeggen. Dat zou ik niet willen zeggen. Ik kocht ooit een boekje van John Owen. Als je niet weet wie dat is, ben je geen degelijke Calvinist. Dat boekje luisterde naar de titel De Zonde. Ik was op de markt in Katwijk... En ik zag dat boekje liggen, daarna lag de redelijke godsdienst van Brakel. Maar ik vond het toch aan de prijzige kant. Dus ik ging weg, want ik was nog een arme student. Ik liep weg en toen riep die koopman mij achterna... Vooruit, dan krijg je de zonde er ook nog bij. Hij bedoelde dat boekje van John Owen. En in dat boekje van John Owen stond die tekst. Niemand die nieuwe wijn gedronken heeft, die wil de oude, want de nieuwe is beter. En ik dacht, verdraaid, die uitgever die denkt dat dat slaat op dit boekje. Maar dat is helemaal niet wat de Heer Jezus bedoelde. De Heer Jezus had erover dat hij een evangelie kwam brengen dat niet paste in de oude zakken, niet van het Oude Testament, daar paste het heel goed in. Maar in de oude zakken van het Judaïsme. Dat is een heel verschil. Dat is een groot verschil tussen het Judaïsme en het Oude Testament. En wat dan ook, in de verhouding tussen Oude en Nieuwe Testament hebben we aan de ene kant massaal de fout gemaakt. Dat wij dachten, wij zijn Israël. Israël heeft helemaal afgedaan voor God. En die landbelofte, dat moet je figuurlijk nemen. Wij zijn het ware Israël. En toen hebben wij de besnijdenis vervangen door de doop. En we hebben de zaterdag vervangen door de zondag. En nog een heleboel andere dingen gedaan. Nu zie je het omgekeerde gebeuren. En dat vind ik eigenlijk net zo verkeerd. Namelijk dat we zeggen, oh wacht eventjes, maar... Als wij nu de Messias van Israël weer kennen, dan moeten we ook gaan leven zoals de Israëlieten dat hebben gedaan. Dan moeten we de Sabbat gaan vieren, moeten de spijswetten onderhouden. We moeten, sommigen zeggen zelfs, ik heb het gehoord, ook bij Messias leidende Joden in Nederland, dan moeten de jongetjes besneden worden, et cetera. Ik weet eerlijk gezegd niet welke van de twee dwalingen ik het ergste vind. Aan de ene kant... Iemand noemde straks de naam van Isaac da Costa. Aan de ene kant, alle Joden vroeger die bekeerd werden tot de Heer Jezus, die moesten alles wat Joods was afleggen en zich aansluiten bij de christelijke kerk. Abraham Kuyper die heeft het zo ook gezegd. Er is nog wel toekomst voor Israël, maar dan moeten ze zich bekeren tot de Heer Jezus en ze allemaal gereformeerd worden. Zei hij letterlijk zo, want dat was natuurlijk de ware kerk op aarde. Nu hebben we het omgekeerde. Als je de Heer Jezus hebt leren kennen, Yeshua hebt leren kennen, dan moet je gaan leren leven als de Joden. Met alle respect, je hoeft niet met me eens te zijn, waarschijnlijk zitten hier vertegenwoordigers van beide opvattingen. Het is allebei verkeerd. Wij zijn geen Israël geworden. Ik heb alle 15 teksten die daarover lijken te gaan in mijn dikke boek De Toekomst van God besproken. Nergens wordt gezegd dat wij geestelijk Israël zijn geworden of wat dan ook. Het is niet waar. De olijfboom is ook niet Israël. Ik heb al gezegd, dat zijn de natuurlijke takken. Dat is Israël. Wij zijn niet Israël geworden. Wij zijn wat anders. Wij zijn de gemeente van de levende God. Ik vind het best om op zondag samen te komen. Ik mag elke zondag preken, maar niet omdat de zondag in de plaats van de Sabbat is gekomen. Dat is onzin. Er is nergens in de Bijbel een aanwijzing dat de zondag in plaats van de Sabbat is gekomen. Wel dat de zondag een bijzondere dag is, maar dat heeft niets met de Sabbat te maken. En dat, hier komen zoveel problemen naar boven, lieve mensen, terwijl het al 9:55 is. Dat krijgen we nooit meer allemaal rond. Maar neem even die twee dingen mee. Aan de ene kant het verjood, het verchristelijke van het jodendom. Door al die dingen te veranderen. En ook van de joden te eisen tot, gelukkig, een hele tijd geleden. Te eisen dat de joden allemaal zoveel mogelijk op ons moesten gaan lijken. En nu krijgen we het omgekeerd. En dat is ook hier in de buurt. Zeker zo. Misschien zijn zulke mensen hier ook vanavond. Dat wij nu als christenen net als de joden moeten gaan worden. Nee, lieve mensen. Wij zijn wat anders. We hebben dezelfde Heer. We leven uit hetzelfde vruchten van het werk van de Heer Jezus op het kruis. Maar we hebben een andere positie en een andere plaats. Daar wil ik nog wel eens een keer 3 avonden over komen praten. Maar daar hebben we nou geen tijd meer voor.
Meneer Aurel.
De laatste vraag.
Ja, u kent mijn stem. Ik volg u al een poosje. En dan heb ik de eerste opmerking. Als ik vroeger naar u toe ging voor een lezing, dan ging ik naar professor dokter Aurel.
Het is niet te verstaan, hè? Nee. Je bent niet te verstaan, Martin. Anders kan je gewoon niet doen. We hebben nog één andere vraag.
Oh, jammer. Ach, maar dan moet je straks maar even vragen of we nog achter kunnen komen wat de vraag was.
Momenteel wordt er wetgeving in gereedheid gemaakt dat de Joden heeft eigenlijk niks met het land te maken, maar wel met het volk.
Ik kan u ook niet zo goed verstaan.
Oké, ik zal
het. Gedeeltelijk aan het feit dat ik een oud man ben, gedeeltelijk ook aan de geluidsversterking. Okay. Misschien moet u iets verder weghouden.
Ik probeer het nogmaals. Ja? Oké. Okay. Momenteel lijkt de wetgeving aan te komen dat Joden niet meer onverdoofd mogen slachten. Waar baseert het jodendom op dat dat per se zou moeten, onverdoofd slachten?
Ja, weet u.
Of is dat een lastige vraag?
De vraag is niet zo lastig. Het antwoord is lastig.
Oké. Okay.
Ik zal u vertellen wat ik bedoel. Je moet onderscheid maken tussen het jodendom en het Oude Testament. Het jodendom heeft heel veel regels ontwikkeld die veel verder gaan dan het Oude Testament. Daar heeft de Heer Jezus zich in feite al tegen gekeerd. Jullie hebben aan de ene kant de wet strenger gemaakt en aan de andere kant de wet minder streng gemaakt om er als het ware onderuit te kunnen kruipen. Dus alles wat door Joden, orthodoxe Joden wordt geleerd en wat ontleend is aan hun traditie, aan het Talmud enzovoort, maar niet rechtstreeks aan het Oude Testament. Ja, dat is met Messiaanse beleiden ook heel erg problemen, Messiaanse beleidende Joden. Voor hen een heel probleem is, in hoeverre zijn wij nog gebonden aan de Talmud, aan de rabbijnse traditie. En daar zijn ze onderling niet van mening, zijn ze niet over eens. Sommigen houden zich ook helemaal aan de Talmud, dat zijn de meest strenge onder de Messiaans beleidende Joden in Jeruzalem. En anderen helemaal niet. Die vinden het belangwekkend om daar kennis van te nemen, net als liberale Joden trouwens. Liberale Joden zouden daar denk ik geen moeite mee hebben om verdoofd te slachten. En dit zijn dus dingen die komen uit deze rabbijnse traditie. En dat geeft ons als christenen altijd dat moeizaam gevoel. Want die mensen proberen zo dicht mogelijk bij de Tenach te blijven. Maar voor hen is het Talmud minstens zo belangrijk. Dat is dan een zo gezaghebbende uitleg van het Oude Testament. Volgens hen ook door God geïnspireerd. Door Mozes al ontvangen op de Sinaï. Ja, daar kunnen wij niet tegenop. En dat geeft ons altijd een beetje een kriebelig gevoel. Want we kunnen dat niet verdedigen. Want het staat niet in de Tenach. Maar zij verdedigen het wel, omdat het gebaseerd is op de Talmud. En die is de geïnspireerde uitleg van de Tenach. Nou, daar gaan dus de meningen heel erg sterk uiteen. Aan de andere kant vraag ik me af, dat moet ik ook eerlijk vertellen, waarom men daar nu zo ongelooflijk in bezig is te drijven om dat soort dingen die voor Joden en moslims erg belangrijk zijn, zoals hun manier van slachten, om daar nu wetgeving om te maken. Alleen omdat we liever willen zijn voor dieren. Dan denk ik ook, wat zit daar nu achter? Het doet me ook een beetje aan jodenpesterij, denk ik. Ik weet het niet. Dus aan de ene kant, daarom in die zin is het een moeilijke vraag. Want ik wil niet alles wat in de Joodse traditie staat verdedigen. Alleen wat in het Oude Testament staat verdedig ik. Dat is voor mij het geïnspireerde woord van God. En aan de andere kant vraag ik me ook af, waarom moet op deze manier het Jodendom en ook de moslims geldt hetzelfde voor, waarom moeten ze op die manier dwars gezeten worden? Ik weet het niet. Ik heb dus met beide kanten een beetje moeite. Maar dat is wel een interessante vraag. Moeilijk inderdaad.